7. Toen Nicky de sleutel in het slot van haar voordeur stak, merkte ze het al. Er stond iemand achter haar en meteen draaide ze zich om. Jack, verzuchtte ze, waarom besluip je me? En met een blik op Tycho achter hem, en jij ook. Ze duwde de deur open en liep naar binnen. Jack en Tycho volgden haar naar boven en nadat ze haar tas in de woonkamer op de eettafel had gezet, draaide ze zich naar hen om. Wat willen jullie? Spook kwam uit de slaapkamer, rekte zich uit en sprong op de bank. Jack aaide hem over zijn kop en zei: je voerde een aardig geanimeerd gesprek met een van die hardlopers vanmorgen. Wat je geanimeerd noemt, reageerde Nicky. We hebben gewoon wat met elkaar staan praten. Zoals je weet ben ik ook op zoek naar Sylvie. Wat zei hij? Vroeg Tycho. Hetzelfde als alle anderen, zei Nicky. Niets bijzonders dus. Dat de man zich de naam Tamar dacht te herinneren, verzweeg ze. Jammer, zei Jack, ik had gehoopt dat jij meer bij hen loskreeg dan wij als rechercheur. Of ze weten gewoon niets, Jack, zei Nicky. Ze vertelden allemaal hetzelfde, dat Sylvie een eenling was. Ze had met niemand contact bij marathons. Ze hield haar privéleven goed verborgen. Dat kun je wel zeggen, stelde Tycho. Zelfs in Huis Duinen konden ze weinig over haar vertellen. Zijn jullie daar geweest? Vroeg Nicky. Heeft het wat opgeleverd? Tycho schudde zijn hoofd. Niks, nada, noppes. Iedereen daar weet van alles te vertellen over haar man Marek, de visueel beperkte echtgenoot die blijkbaar heel veel vrienden heeft, maar van Sylvie weten ze bar weinig. Had haar echtgenoot verder nog iets te vertellen? Vroeg Nicky. Dat ze geen vijanden heeft, dat iedereen haar aardig vindt en dat ze leeft voor hardlopen. Tycho zuchtte diep. Was geen gemakkelijk gesprek. Niet omdat die man blind is, maar hij was nogal van slag en stond erop te blijven tot we meer wisten. Dus nu zit hij in het Sir Adam, in afwachting van nieuws. Dat we dus absoluut niet hebben, mompelde hij erachteraan. Nicky fronste haar wenkbrauwen. Hebben jullie die trainer van haar al opgezocht, wilde ze weten. Jep, zei Jack. Nerveus typje, maar lijkt mij vrij ongevaarlijk. Behalve het feit dat hij op het tijdstip dat Sylvie in die bus werd getrokken bij de receptie van de camping stond, lijkt hij mij niet het type dat zijn pupil ontvoert. Daar had hij gelijk in. Jurre Verschuur was niet uit het juiste hout gesneden om een ontvoering te enseneren. Bovendien, waarom zou hij dat doen? Wat zou hij ermee winnen? Of zou het om geld draaien? Kun je wedden op een marathon? Vroeg ze toen, aan niemand in het bijzonder. Je kunt op alles wedden, zei Tycho. Of er veel mee te winnen valt, weet ik niet. Hoezo? Vroeg Jack. Denk je dat Verschuur een wetje gedaan heeft en dat hij wil dat Sylvie verliest? Hij schudde zijn hoofd. Die vlieger gaat niet op. Als Sylvie niet meedoet aan die marathon, wint nog verliest ze, waardoor elke weddenschap vervalt. Ja, maar stel dat hij op iemand anders heeft gewed en Sylvie dus uit de wedstrijd wil hebben. Ik bedoel, Sylvie is een kanshebber, dat horen we van iedereen. Verschuur weet wat ze waard is. Stel dat hij dus het zekere voor het onzekere wil en haar daarom ergens opbergt tot na de marathon. Opbergt, grinnikte Tycho. Je brengt het leuk, maar als dat zo is, dan moet hij een handlanger hebben. Hij stond nog altijd te klagen bij de receptie, weet je nog? Nicky zweeg. Ook dat was waar. Nee, het was niet waarschijnlijk dat Jurre Verschuur er iets mee te maken had. Maar toch, je wist nooit hoe ver iemand kon gaan. Ik zou toch zijn financiën maar eens checken, stelde ze voor. Jack keek naar Tycho, die zijn wenkbrauwen optrok en uiteindelijk kort knikte, voordat hij zijn mobiel pakte en ging bellen. In de afgelopen paar jaar dat Nicky nu particulier rechercheur was, had ze geleerd altijd zelf de dingen te onderzoeken en niet af te gaan op wat anderen haar vertelden. Nu was Jack een redelijk betrouwbare bron, mits hij alles vertelde wat hij wist. Maar toch besloot ze om zelf ook nog eens met de echtgenoot van Sylvie te gaan praten. Wie weet had hij nog nieuwe informatie of wellicht wist hij wie Tamar was. Daar zou Jack immers niemand naar gevraagd hebben. Heel even voelde Nicky zich schuldig over het feit dat ze Jack niet over dat notitieboekje verteld had. Maar meteen daarna schudde ze dat gevoel van zich af. Zijn woorden dat deze zaak niets voor een privédetective was, terwijl hij niet veel later ineens haar hulp wilde, was genoeg voor haar om er niet mee te zitten. Tycho had laten vallen dat Sylvie's echtgenoot eveneens in het Sir Adam Hotel verbleef, dus pakte ze haar scooter en ging op pad. Onderweg zag ze dat de voorbereidingen voor de marathon al in volle gang waren. Overal stonden hekken langs de kant, borden met parkeerverboden, straten werden klaargemaakt voor afsluiting en er was meer politie op de been dan anders. Niet veel later legde ze haar scooter aan de ketting en liep naar de ingang van het hotel. Gelukkig zat er een andere receptionist. De vorige zou haar wel eens kunnen herkennen en dan misschien zelfs weigeren om mee te werken. Dag, zei ze tegen de jonge man achter de balie. Hij keek haar met een brede glimlach aan. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Vroeg hij. Ik wil Marek Schutte graag spreken, zei ze. Ik ben particulier rechercheur en gaat het over de verdwijning van zijn vrouw? Vroeg de jonge man meteen. Verdwijning? Noemde ze dat zo tegenwoordig. Precies, zei ze. Direct toetste hij iets in op zijn toetsenbord en schoof het microfoontje van zijn headset voor zijn mond. Ik moest er meteen inseinen als er iemand kwam die eventueel informatie over zijn vrouw had, zei hij tegen Nicky. Ze staarde hem aan, terwijl hij door de headset zei dat er een rechercheur beneden stond. Daar zou ik maar mee oppassen, zei ze nadat de jonge man haar had verteld dat meneer Schutte onderweg naar beneden was. Pardon, vroeg hij. Je weet nooit wie er naar hem vraagt, verduidelijkte Nicky. Hij is een gast van jullie, dus jullie horen zijn privacy te bewaken. Voor hetzelfde geld ben ik een journalist. Bent u dat dan? Vroeg de jonge man verschrikt. Nee, maar als het wel zo was, was het nu te laat geweest om daarachter te komen, hè? Nicky keek opzij naar de liftdeuren die openschoven. Mijn advies, laat niemand weten in welke kamer meneer Schutte verblijft en geloof ook niet zonder meer wie ze zeggen dat ze zijn. De jonge man knikte verbluft. Nicky glimlachte naar hem en liep vervolgens op de man met een blinde stok af die de lift uitkwam. Meneer Schutte, vroeg Nicky toen ze vlakbij hem was. Ja, zei de man. En u bent? Nicky Benjamin, zei Nicky, terwijl ze de uitgestoken hand van Schutte greep. Ik ben particulier rechercheur. Geen politie? Geen politie, beaamde ze. Maar ik doe wel onderzoek naar de ontvoering van uw vrouw en ik vroeg me af of ik u wat vragen mocht stellen. Uiteraard, zei Schutte. Zullen we in de bar gaan zitten? Hij wist duidelijk de weg al. Hij ging haar voor en even later zaten ze aan een tafeltje. Met zijn handen bevoelde hij de tafel en legde toen zijn ingeklapte stok erop. U weet nog niets meer? Vroeg hij toen. Nee, zei Nicky, het spijt me. Schutte knikte. Zijn korte blonde krullen bewogen mee met zijn beweging. Nicky vroeg zich af hoe oud hij was. 30. Niet ouder in ieder geval. Ze keek naar zijn ogen die recht naar voren keken, zonder iets te zien. Ze waren van een ondefinieerbare kleur, niet blauw, maar ook niet groen, met een zweem grijs. Waarom doet u eigenlijk onderzoek, vroeg Schutte toen. In opdracht van wie? Dat was een goede vraag, waarom deed ze dit? Er is geen opdrachtgever, zei ze toen. De rechercheurs die de ontvoering van uw vrouw onderzoeken zijn vrienden van mij. Ik was erbij toen de melding binnenkwam. De enige reden dat ik me er ook op gestort heb, is omdat ik uw vrouw wil vinden. Hij glimlachte, maar er zat geen vrolijkheid in. Dat is veruit de beste reden die iemand kan hebben, reageerde hij. Ik ben niet compleet zonder haar. Zij is mijn alles. En mijn ogen. Nicky zweeg even na die woorden. Ze kon zich geen voorstelling maken hoe het moest zijn om afhankelijk te zijn van anderen. Ik weet wat u denkt, klonk de stem van Schutte. Maar met wat ik net zei bedoel ik niet dat ik onzelfstandig ben. Ik kan meer dan u denkt. Ik bedoelde eigenlijk dat we soulmates zijn. Al vanaf de eerste dag dat we elkaar ontmoeten. En ja, wat sommige dingen betreft, is zij mijn ogen. Hij glimlachte weer, een warme, liefdevolle lach. Nicky glimlachte ook. U hebt geen idee waarom Sylvie is ontvoerd, begon ze kort daarop. Geen enkel, zei Schutte. Ik heb de hele nacht liggen piekeren, maar ik kan niets bedenken. Ze heeft geen vijanden, voor zover ik weet. Concurrenten, ja, die wel, maar die hebben geen reden haar te ontvoeren, toch? Alleen als ze wanhopig zijn en de marathon van morgen heel erg graag willen winnen, zei Nicky. Maar dat lijkt me onwaarschijnlijk. Mij ook, reageerde Schutte. Hij zweeg toen er een serveerster kwam vragen of ze iets wilde drinken. Schutte bestelde een whisky en Nicky wilde slechts een glas water. Meneer Schutte, ging Nicky verder. Marek, alsjeblieft, verbeterde hij. Goed, Marek, zei Nicky. Heb je de afgelopen tijd iets aan Sylvie gemerkt? Was ze anders dan anders? Belde ze meer dan gewoon? Hij keek haar richting op. Hoezo, waar denk je aan? Ik weet het niet precies, zei ze, maar omdat er nog helemaal geen contact met ontvoerders is geweest, vraag ik me af of er niet iets anders speelt, zoals... Ook dat weet ik niet, het is een voorgevoel. Ze leunde achterover toen hun glazen op tafel werden gezet en vervolgde toen de serveerster weer weg was. Ken jij Tamar? Tamar, herhaalde hij. Klinkt vaag bekend, ja, maar in welke context weet ik eigenlijk niet. Hoezo? Ik heb die naam in Sylvie's notitieboekje zien staan en ik vroeg me af wie zij was. Er stond ook een datum bij, 18 mei. Zegt dat je wat? Hij schudde zijn hoofd. Sorry, die datum zegt me niets. Geen jaartal? Nee, dat stond er niet bij. Alleen 18 mei en de naam Tamar. Sylvie schreef altijd van alles in die boekjes van haar. Thuis liggen er nog tientallen. Ze noemde het geen dagboeken, maar herinneringsboekjes. Ze schreef er alles in op wat ze wilde onthouden en niet wilde vergeten. Ze bewaarde ze dus ook allemaal. Maar waarom zou ze dan die naam en datum erin opschrijven, vroeg Nicky. Wat was haar herinnering daaraan? Marek haalde een schouder op. Ik zou het je niet kunnen zeggen. Hij tastte naar zijn glas en nam een slokje. Maar er is je dus niets opgevallen aan Sylvie, vroeg Nicky weer. Nee, niets. Hij zette zijn glas neer en vervolgde. Maar ik kan bepaalde dingen natuurlijk niet oppikken. En omdat we al een poosje samen zijn, is het voor haar een peulenschil om dingen voor me te verbergen, gezien mijn onvermogen te zien waarmee ze bezig is. Nicky knikte, dat begreep ze wel. Iemand die blind was, voelde veel aan, maar iemand die veel met een visueel beperkt persoon optrok, leerde vanzelf wel hoe dat te omzeilen. Heeft Sylvie het wel eens over Sarah Wagenmakers gehad, vroeg ze. Sarah Wagenmakers, wie is dat? Zij liep vroeger ook marathons. Ik hoorde dat Sylvie haar had opgezocht. Marek dacht na, maar schudde toen opnieuw zijn hoofd. Ik kan me die naam niet herinneren. En Sylvie zou haar bezocht hebben? Sarah Wagenmakers is mijn buurvrouw, legde Nicky uit. Volgens haar kwam Sylvie haar eergisteren opzoeken omdat ze haar zo bewonderde en omdat ze tips wilde. Tips? Sylvie? Marek lachte kort. Sylvie is geen type voor tips. Ze doet wat ze zelf wil en ook hoe ze het wil. Ze neemt zelden iets van iemand aan, zelfs niet van Jurre, haar trainer. Nicky knipperde met haar ogen. Dat was gek. Mevrouw Wagenmakers had toch echt gezegd dat Sylvie om tips had gevraagd? Of was het misschien een smoes geweest om contact te kunnen krijgen? Je moest natuurlijk wel een reden aandragen als iemand je die niet persoonlijk kent opbelt voor een ontmoeting. Hoe zit het met Sylvie's vrienden, vroeg Nicky. Gaat ze veel uit? Heeft ze veel afspraken? Sylvie heeft alleen afspraken met Jurre, zei Marek. Ze leeft voor het lopen en zijn dan ook geen echte vrienden of vriendinnen. Hooguit een oppervlakkig contact met de mensen van de atletiekvereniging. En u zit daar niet mee, wilde Nicky weten. Ik bedoel, helemaal geen vrienden. Oh, maar ik heb ze wel, hoor. Meer dan genoeg. Hij richtte zijn gezicht weer naar haar toe. Dat ik blind ben, is echt geen belemmering. Voorzichtig pakte hij zijn glas weer en dronk het nu in één teug leeg. Weet u, ik heb Sylvie vaak genoeg gezegd dat ze wat meer sociale contacten moest zoeken. Ik vraag haar altijd mee als ik uitga met mijn vrienden of naar hen toe ga, maar ze wil nooit. Het is alsof ze zich afschermt van elk contact. Ik heb dat nooit kunnen doorbreken. Hij zuchtte. Het is niet gemakkelijk om met zo'n gecompliceerde vrouw te leven. Heel af en toe denk ik erover bij haar weg te gaan, maar ik hou van haar. En zij van mij, dat weet ik zeker. Daar gaf Nicky geen antwoord op. Blijven bij iemand van wie je hield, maar waar zo moeilijk mee was samen te leven, kon je volledig opvreten. Ter zelfbescherming was het dan soms beter om wel weg te gaan. Maar dat kon ze hem toch niet zeggen. Niet nu in ieder geval, nu zijn vrouw God mocht weten waar was. Je vindt dat niet verstandig, klonk het toen, en ze keek op. Hij glimlachte, ik zei al dat ik niet kan zien, maar vaak dingen wel aanvoel. Je denkt dat ik beter bij haar weg kan gaan. Ze aarzelde. Heb je wel eens met heel je hart van iemand gehouden, vroeg hij. Begon ze, ooit wel. Ooit had ze van iemand gehouden, maar die was ze kwijtgeraakt. Zou zij bij hem zijn weggegaan als hij was zoals Sylvie? Dat bedoel ik, zei Marek toen. Hij schoof zijn hand over de tafel en zocht de hare. Vind haar, Nicky, vervolgde hij zacht. Anders ben ik verloren. Gespannen spitste ze haar oren. Zouden ze haar hier dan toch uithalen? Er klonk een zachte klik en ze voelde de zon door de jute zak heen toen de klep van de kofferbak werd geopend. Het was dus nog dag. Ze had werkelijk geen flauw idee hoe lang ze achter in die auto had gelegen. Maar gezien de kramp die ze in haar kuiten had, moest het een aanzienlijke tijd zijn. Haar voeten werden losgemaakt en toen voelde ze hoe iemand haar vastgreep en overeind trok. Haar knie stootte hard ergens tegenaan en ze jammerde van de pijn. Stel je niet aan, klonk het. Ze tilde haar hoofd op. Een mannenstem, wie was dat? Ze herkende hem niet. Wie ben jij, vroeg ze, terwijl hij haar uit de kofferbak tilde. Er kwam geen antwoord. Hij zette haar op de grond en meteen zakte ze door haar knieën. Ze had zo lang gelegen dat ze amper nog op haar benen kon staan. Hij hield haar overeind, maar ze kon geen stap zetten. Ben je nou een getrainde atlete? Klonk de stem weer. En voor ze kon antwoorden, tilde hij haar op en zwaaide haar over zijn schouder. Ze gaf een korte gil van schrik en voelde hoe hij haar wegdroeg. Waar naartoe? Wat was hij van plan? Even was ze te verstard om iets te doen, maar toen begon ze te spartelen. Laat los, schreeuwde ze. En meteen erachteraan, help! Kop houden, beet een stem vlak naast haar oor haar toe. Anders zorg ik dat je hem houdt. Ze hoorde dreiging in zijn stem en besefte dat hij dat ook werkelijk zou doen. Na een poosje, voor haar gevoel zeker 10 minuten, hoorde ze gerammel van sleutels, het knarsen van een deur. Ze werd naar binnen gedragen en hij legde haar op iets wat op een bank leek. Hij deed dat niet zachtzinnig en ze kreunde zacht toen ze op haar rug terechtkwam en de druk op haar armen een pijnscheut door haar schouders joeg. Ze luisterde aandachtig, maar ze hoorde geen herkenbare geluiden op wat zingende vogels na. Het was doodstil waar hij haar gebracht had. Ze worstelde zichzelf overeind en hijgde toen ze dat eindelijk voor elkaar had. Ze voelde zich als een bejaarde. Ze wilde zo graag doen wat ze moest doen, maar had er gewoon de kracht niet voor. Ze had pijn in haar spieren, haar gewrichten en ze kwam ademtekort. De druk op haar borst werd ook niet minder. Waarschijnlijk kwam dat door die zak over haar hoofd. Ze wilde net vragen of die jute zak alsjeblieft weg mocht, toen de man haar weer bij de arm pakte en van de bank trok. Nog steeds voelde haar knieën als gelei, maar dit keer tilde hij haar niet op. Hij sleepte haar zo ongeveer met zich mee. Ze schreeuwde het uit van angst en van pijn. De vloer moest van ruw hout zijn. Ze voelde de splinters door haar hardloopbroek heen. Hij reageerde er niet op. Even later trok hij haar ruw overeind en duwde haar vervolgens ergens in. De zak werd van haar hoofd getrokken en ze kneep haar ogen dicht tegen het licht. Nog voordat ze zich kon omdraaien, hoorde ze achter zich een deur. Was het een deur? Sluiten. Gerammel van een ketting, het geklik van een slot. Hé, riep ze, kom terug, laat me hieruit. Tranen liepen opnieuw over haar wangen. Alsjeblieft, smeekte ze. Maar er kwam geen reactie. Ze probeerde zich om te draaien, maar dat ging moeizaam. Waar hij haar ook had ingestopt, het was niet veel groter dan de kofferbak waar ze uit was gekomen. 8. Nicky had amper geslapen. Ze had liggen malen en alles wat ze wist nog eens de revue laten passeren. Maar ze kon geen grip krijgen op het waarom. Waarom was Sylvie ontvoerd? Er was nog steeds geen contact geweest met ontvoerders. Ook van een losgeldeis was geen sprake. Waarom dan? Waar draaide het om? Ze ontbeet in de keuken, staand aan het aanrecht. Spook leek haar stemming aan te voelen en draaide steeds om haar heen, zelfs nadat hij zijn eten had gekregen en zijn bakje helemaal had schoongelikt. Uiteindelijk pakte Nicky hem op en ging met hem op een keukenstoel zitten. Terwijl ze de zwarte kater achter zijn oren kriebelde, ging haar mobiel. Ze keek op het display en zag een onbekend nummer. Snel nam ze het gesprek aan. Nicky Benjamins? Ja, Thijs hier, klonk het. Van het park, weet je wel? De hardloper. Ja, hoi, zei ze. Dat weet ik nog. Je vroeg me naar de naam Tamar, ging hij verder. En nou herinnerde ik me net weer waar ik die van kende. Het moet jaren geleden zijn, daarom was het allemaal wat weggezakt. Ja, drong Nicky aan. Er was een hardloopster met die naam, veelbelovend, jong nog, maar met een enorm talent. Zij heette Tamar, dat weet ik zeker. Weet je ook een achternaam? Nee, sorry. Tamar is zo'n aparte naam die blijft wel hangen, maar haar achternaam, al sla je me dood. Je zegt dat ze veelbelovend was, zei Nicky. Wat is er met haar gebeurd? Ze is dood. Verdronken, geloof ik. Moet echt al zo'n 10, 11 jaar geleden zijn. Ik was een beginnend loper, net als zij. Ze zou meedoen met de mini-marathon in Lissabon, maar vlak daarvoor ging ze zwemmen in zee en is het te pletter geslagen tegen een strekdam. Jezus, mompelde Nicky. Meer weet ik er niet van, klonk Thijs' stem. Ik wist dat ik de naam Tamar eerder had gehoord en nu weet je waarvan. Maar aanvullende informatie heb ik niet voor je. Dit is al voldoende, zei Nicky. Misschien kan het me verder helpen. Je weet niet of ze een connectie had met Sylvie Bergmans? Nee, sorry, zoals ik al zei, de voornaam bleef hangen, de rest niet. Geeft niet, zei Nicky. In ieder geval bedankt voor je belletje. Geen dank, klonk het. En succes! Ik hoop dat je Sylvie in goede gezondheid vindt. Nadat Thijs had opgehangen, staarde Nicky een poosje nadenkend voor zich uit. Een dode hardloopster. Was hij dezelfde Tamar die Sylvie in haar notitieboekje had staan? Ze trok haar laptop naar zich toe en opende het zoekprogramma. In de balk typte ze de woorden Tamar, zwemmen, verdronken hardloopster en drukte op enter. Er verschenen diverse links. De bovenste verwezen voornamelijk naar krantenartikelen die daarop volgden waren sportsites en Facebookpagina's van mensen die eveneens Tamar heten. Als eerste opende Nicky de bovenste pagina, die van het Algemeen Dagblad. Het artikel was erg uitgebreid en Nicky las over het 15-jarige hardlooptalent Tamar Frank, die gevonden was op een strekdam nabij Huis Duinen. Volgens het artikel was ze op een avond gaan hardlopen en had vervolgens besloten te gaan zwemmen, maar was overvallen door de krachtige onderstroom tussen twee strekdammen. Wandelaars vonden het lichaam de volgende ochtend. Haar schoenen werden aangetroffen bij een strandpaal. Nicky keek op. Een tragisch ongeluk dus. Haar ogen gingen over de rest van het artikel dat hoofdzakelijk melding maakte van Tamar's prille hardloopcarrière. Haar blik viel op de datum van het artikel en ze hield kort haar adem in. 18 mei. De datum in Sylvie's notitieboekje. Daar verwees het dus naar. De dood van Tamar op 18 mei 2008, 11 jaar geleden. Maar waarom had ze dat opgeschreven? Ze pakte het boekje erbij en bladerde naar de bewuste pagina. De naam en de datum stonden bijna bovenaan. Had Sylvie er nog iets onder willen schrijven? Mogelijk. Maar waarom had ze dat dan niet gedaan? De pagina's erna waren gevuld met diverse aantekeningen en boodschappenlijstjes. Als Tamar als laatste was opgeschreven, had Nicky nog kunnen begrijpen dat Sylvie ergens door gestoord werd of de tijd niet meer had gehad om het aan te vullen, maar dat ging er nu bij Nicky niet in. Ze legde het boekje op tafel en liet zich vervolgens met haar rug tegen de leuning van haar stoel vallen. En nu? Haar blik ging weer naar haar laptop, naar het artikel. En toen zag ze het staan. Huis Duinen. Sylvie's woonplaats, geboorteplaats zelfs. Hadden ze elkaar gekend? Dat moest haast wel. Huis Duinen was niet groot. Hoeveel inwoners zou het hebben? 500? Weinig kans dat ze elkaar niet hadden gekend. Tenzij Tamar er niet gewoond had, maar er op vakantie was geweest. Ten slotte was ze daar in mei. Toch geloofde Nicky dat niet. En om het zeker te weten kwam ze weer naar voren op haar stoel en typte Tamar Frank in de zoekbalk. Er verschenen diverse hits. Een ervan was een Wikipedia-pagina en Nicky klikte hem open. 5 tellen later wist ze het zeker. Net als Sylvie was Tamar Frank geboren in Huis Duinen. En na nog wat googelen wist ze ook dat Tamar en Sylvie bij dezelfde atletiekvereniging hadden getraind. Er waren ook enkele foto's die Nicky grondig bekeek. Ze waren voornamelijk sportgerelateerd, vlak voor of na wedstrijden genomen of tijdens trainingen. Nikki kwam er ook eentje tegen van alle atleten van de vereniging waarbij Sylvie en Tamar hadden getraind. Haar blik viel op een vrouw die bijna uit beeld van de foto stond en er waarschijnlijk toevallig op terecht was gekomen. Was dat mevrouw Wagenmakers? Ze leek er veel op. Was de oude dame dan in huis Duinen geweest? Niet ondenkbaar, gezien haar verleden als marathonloopster. De foto was tenslotte genomen op een atletiekvereniging. Opnieuw liet ze zich achterovervallen. De vraag bleef of Sylvie en Tamar veel met elkaar te maken hadden gehad toen ze in huis Duinen woonden en trainden, en ook waarom Sylvie Tamars naam en sterfdatum in haar boekje had staan. En ze bedacht ineens nog iets. Waarom had mevrouw Wagenmakers de naam Tamar niet herkend? Omdat ze van na haar tijd was? Maar ze stond wel op een foto in de tijd dat de twee meisjes bij dezelfde vereniging trainden. Bovendien wist mevrouw Wagenmakers wel wie Sylvie Bergmans was en dat ze zo goed was en een gouden toekomst had. En Sylvie was ook van na haar tijd. Als ze er goed over nadacht, had mevrouw Wagenmakers eigenlijk niet echt antwoord gegeven op haar vraag of de naam Tamar haar iets zei. Sterker nog, ze had er een beetje omheen gedraaid en ook toen Nikki 18 mei noemde, had ze daar niet concreet op gereageerd. Ze had alleen gezegd dat ze Tamar een mooie naam vond. Was vermoeidheid de oorzaak geweest van de warrigheid van mevrouw Wagenmakers, zoals Nikki had gedacht, of stak er iets anders achter? Misschien moest ze nog maar eens met haar praten. Nu ze aanvullende informatie had, kon ze de vrouw wellicht zo ver krijgen dat ze meer vertelde. En als ze daarmee niet verder kwam, zou ze zelf naar huis Duinen rijden, kijken of ze daar iets kon ontdekken wat licht op de zaak wierp. Jack en Tycho waren daar al wel geweest, maar wellicht kwam zij gemoedelijker over dan twee Amsterdamse rechercheurs. Terwijl Nikki haar voordeur dichttrok en naar die van mevrouw Wagenmakers liep, viel haar het getoeter op. Ze keek om en zag een bestelwagentje half op de stoep geparkeerd staan, maar op een manier dat het andere verkeer er amper langs kon en hun ongenoegen uitte door veel en lang op de klakson te duwen. Op de zijkant van het bestelwagentje stond een logo afgebeeld. Een gloeilamp waar een kabel met stekker omheen kronkelde en daaronder stond Ab Frank voor al uw elektra. De wagen van de zoon van mevrouw Wagenmakers, bedacht Nikki. Ze draaide zich om en drukte op de bel van een buurvrouw. Het was op het moment dat de vrouw opendeed dat het bij Nikki binnenkwam en met een ruk keek ze weer om naar de bestelwagen. Ab Frank. Frank. Tamar Frank. Verbijsterd draaide ze zich terug naar mevrouw Wagenmakers die geduldig in de deuropening stond. Kom binnen, Nikki, zei ze. Haar stem klonk rustig en beheerst. Even aarzelde Nikki, maar toen stapte ze toch naar binnen. Ze liep achter de oude dame aan naar de keuken, terwijl ze zich afvroeg of mevrouw Wagenmakers wist dat Nikki de link gelegd had. Toen ze de blik van de vrouw zag, wist ze dat zeker. Was ze uw kleindochter? Vroeg Nikki op de man af. Mevrouw Wagenmakers gebaarde naar een stoel, maar dit keer bleef Nikki staan. Nou, vroeg ze. U draaide er al omheen toen ik de vorige keer naar Tamar vroeg. Er bleef stil. Waarom verzweeg u het, wilde Nikki weten. Tamar en Sylvie kenden elkaar toch? Wat is daar mis mee? Tamar was niet mijn kleindochter, zei mevrouw Wagenmakers uiteindelijk. Haar blik ging langs Nikki de gang in en ze vervolgde Ab. Hij was er kapot van toen zijn zusje stierf. Hij heeft het nooit kunnen verwerken. Zijn zusje. Tamar was uw dochter. Mevrouw Wagenmakers knikte. Mijn man heette Frank. Gezien mijn carrière heb ik altijd mijn meisjesnaam aangehouden. Diezelfde carrière was ook de reden dat ik vrij oud was toen Ab en Tamar werden geboren. 45. Een tweeling. Ze knikte nogmaals. En Tamar en Sylvie kenden elkaar? Daar kwam geen reactie op. Ze waren concurrenten, klonk het achter Nikki. Sylvie was jaloers tot op het bot en daardoor is mijn zusje dood. Nikki draaide zich om en zag nog net hoe Ab Frank zijn arm hief. Het volgende moment sloeg ze tegen de vlakte.